Samenwerking von zwei verschiedenen Landen, ob het werkt? Hartelijke welkom te onze podcast. We zijn Carla en Annika en onze onderwerp vandaag is de Duits-Nederlandse relatie. We hebben ons gevraagd of er steeds grote verschillen en problemen zijn. Dus hebben wij een interview met Nederlandse soldaten uit de Duits-Nederlandse Lehrerkorps gevoerd. Het leger bestaat sinds 1995 en heeft de hoofdkwartier in Münster. Er werken viele Europese naties samen, maar vooral Duitsers en Nederlanders. Om het grootste probleem, de taal, te omgaan, wordt Engels als hoofdtaal gekozen. Deze samenwerking is een heel goede voorbeeld voor de relatie en de omgang van de twee landen met elkaar. Dus hebben wij er vele informatie gekregen.
Nu vertel ik een beetje over het geschiedenis. Vanaf de Tweede Wereldoorlog was het beeld van de Duitsers heel slecht. In 1993 wordt de eerste Klingendaal-onderzoek gepubliceerd, die de mening van de Nederlanders over Duitsland verduidelijkt. Duitsers zijn dominant, arrogant en hebben geen humeur. Verschillende gebeurtenissen hebben de spanning tussen de landen versterkt. Bijvoorbeeld de aanslagen van rechtsextreme groepen in Duitsland op families met een migratieachtergrond. Maar in de volgende jaren waren er meer projecten samen, die de relatie tussen Nederland en Duitsland hebben verbeterd. Bovendien kwam met de Osterweiterung meer landen bij de Unie, waardoor zich de Duitsers en Nederlanders verbonden voelen. 1995 wordt het Duits-Nederlandse Lehrerkorps opgericht, waar Nederlanders en Duitsers moeten samenwerken.
Nu willen we ons met de tegenwoordigheid bezighouden. In ons interview hebben wij met een soldaat gepraat. Hij had twee verschillende functies in het leger. Eerst was hij reservist en daarna had hij een communicatiefunctie. Hij komt uit de buurt van Amsterdam en is vanaf januari in Münster. Zijn verblijf in Münster duurt 3 jaren. Hij woont op een kazerne in Münster, maar aan het weekend gaat hij thuis naar zijn vrouw. Hij was heel aardig en kon ons vele vragen beantwoorden.
Vele soldaten van de Duits-Nederlandse Lehrerkorps zijn niet door toeval naar Münster gekomen. In het militair mogen de mensen niet altijd kiezen waar zij willen werken. Vaak krijgen zij twee keuzemogelijkheden en mogen tussen deze keuzen. Het Duits-Nederlandse Lehrerkorps krijgt vele goede beoordelingen en heeft een goede aanzien. Zo kiezen vele voor het Duits-Nederlandse Lehrerkorps in Münster in plaats van een inrichting in hun thuisland. In het Duits-Nederlandse Lehrerkorps komen niet alleen Duitse en Nederlandse soldaten samen. Er zijn 12 landen in het kwartier. Naast Nederlanders en Duitsers zijn er bijvoorbeeld Italianen, Amerikanen, Britten en Tsjechen. En vanwege de verschillende culturen werkt de samenwerking heel goed, ook als er soms kleine problemen zijn. In het leger is een eenhoudige voertaal nodig om met elkaar te communiceren. De voertaal is Engels. De soldaten moeten Engels verstaan, spreken en schrijven kunnen. Maar in hun eentje spreken zij hun moedertaal. In het militair is de grootste regel de uniform. De soldaat verklaart nu hoe deze eruit ziet.
We hebben allemaal een uniform aan. Daar zitten ook allerlei regeltjes en tradities zitten eraan vast. Zoals je hier kan zien, hebben we een embleem dat laat zien bij welk onderdeel wij vandaan komen. Dat is dus nu het hoofdkwartier. Eerste Duits-Nederlandse legerkorps. En we bestaan toevallig 25 jaar, dus vandaar 25. Hier nog een klein embleem. Dat laat zien uit welk kleinere eenheid ik vandaan kom. Dat is het hoofdkwartier in Münster. We hebben ook nog een andere eenheid in Handorf, vlakbij Münster. Maar ook nog een andere eenheid in Nederland, in Eibergen. Dus deze laat zien dat ik van het hoofdkwartier kom. Maar deze laten zien welke rang ik heb. Dus op welk niveau in de organisatie. De majoor, Leo van der West, die jullie net heeft toegesproken, die heeft een hogere rang dan ik. Dus als de majoor mij iets vriendelijk vraagt, dan zal ik dat voor hem doen. Maar Iris, de dame die hier was, zij is cornet. Zij komt net van de academie vandaan. Zij is net officier geworden. Ik mag haar iets vragen om te doen. Maar dat is heel formeel. In de praktijk zijn we gewoon collega's. Iedereen heeft zijn eigen werk, op zijn eigen niveau. En we werken gewoon samen. Dus ja, er zijn veel regels. Maar we gaan ook gewoon als mensen met elkaar om.
Wij hebben ons de vraag gesteld, speelt de Tweede Wereldoorlog nog steeds een rol in de samenwerking? En de antwoord is nee. En de soldaat verklaart nu waarom.
Het was geen leuke tijd, maar dat hebben we elkaar wel vergeven. Mijn opa en oma, die weten nog hoe dat was. Die vinden het soms nog wel wat moeilijker. Hè? Duitsland, Duitsers, de Duitse taal. Maar als je aan mij vraagt, we zijn buren. Dus dat gaat helemaal prima. Wat ik wel opvalt soms, is dat de Duitse collega's, die nemen soms nog echt de schuld op zich. Ook al hadden ze er niks mee te maken zelf. Dan zeg je, ja, wij waren verkeerd. Nee, zij waren verkeerd. Jullie is niks meer aan de hand, toch? En zoals ik al zei, we kunnen heel goed samen.
Een ander onderwerp wat ons heel interesseert zijn de cultuurverschillen tussen Duitsland en Nederland in het leger. Er is een groot verschil tussen Duitsers en Nederlanders in hun flexibiliteit. De Nederlanders zijn heel lossig en flexibel en de Duitsers plannen heel wel. Hij zegt dat er natuurlijk voor- en nadelen mee zijn, maar Duitsers en Nederlanders vullen elkaar goed aan. Bijvoorbeeld als iets niet loopt als het was plant, zeggen de Nederlanders wie ze het nu spontaan gaan doen. Dus is het een verschil, maar het werkt goed uit. Algemene verschillen die opvallend zijn in het eten. Bijvoorbeeld Duitsers en de metbroodje. De Nederlanders vinden het vaak niet zo lekker als de Duitsers.
Ja, en Duitsers, mijn Duitse collega's, die houden heel erg van metbroodjes. Ze hebben het altijd over metbroodjes. Dus als er iets gevierd moet worden, een verjaardag of een promotie, als je een hogere rang krijgt, dan zeg je, ah, metfrühstück. Maar ik heb geen metfrühstück meegenomen, ik had appeltaart meegenomen en gevuld speculaas. Dat is toch net iets meer Nederlands, daar wil ik ze dan ook mee. Kennis laten maken.
Daarna heb ik gevraagd of het klopt dat Nederlanders hun privé en werk minder schrijden dan Duitsers. Daar moest hij toch wel eerst overleggen, omdat je niet zo vaak erover nadenkt. Maar hij zegt wel dat het klopt, omdat hij vaak foto's van zijn kat toont of dingen van zijn vrouw vertaalt, maar de Duitsers het minder doen. Dus is het niet opvallend, maar het klopt toch wel. En aan het einde wilde ik weten of het grootste cliché van de Duitsers juist is, dat we geen humeur hebben. Maar nee, hij zegt dat in het leger alle grappen en plezier hebben met de collega's. De Duitsers valt niet negatief op met de humeur. Dus kunnen wij zeggen dat het alleen een cliché is.
In het Duits-Nederlandse legerkorps werken mensen uit verschillende landen samen. Sommige zijn alleen in Münster te werken en zijn tijdens het weekend thuis. Andere wonen in Münster. De mensen die alleen tijdens de week in Münster zijn, wonen in een kazerne. Er zijn kazernen alleen voor mensen van één nationaliteit, maar ook gemengde. De soldaten leven in kantoren. En er zijn verschillende vormen van kantoren.
We hebben allerlei verschillende formaten met kantoortjes. Ik zit alleen. Maar er zijn ook mensen waar meerdere nationaliteiten in één kantoor zitten. Bijvoorbeeld, we hebben één mooi voorbeeld. Een kantoor, daar zit een Nederlander, een Duitser, een Italiaan en een Griek. Met z'n vieren in één kantoor. En die moeten samenwerken. En dat gaat ook wel heel goed. Dus ja, dat komt zeker voor.
De mensen in de kazerne verbrengen ook hun vrije tijd met elkaar. Hoe dit eruit ziet, verklaart nu de soldaat.
Militair moet je ook fit blijven, voor het geval dat we uit worden gezonden. En dan is wel belangrijk dat je lichamelijk fit bent. Dus dan gaan we samen sporten. Dus we doen best wel veel samen. Ja.
Omdat deze mensen alleen voor het werkje zitten en hun vrije tijd met hun collega's verbrengen, komen ze niet met de Duitsers buiten het leger in contact. Maar het ontstaan vriendschappen tussen de collega's. De mensen die in Münster wonen, komen ook met de Duitse bevolking in contact, omdat ze bijvoorbeeld naast Duitsers wonen of met Duitsers hun weekend verbrengen. Zo ontstaan er ook vriendschappen met Duitsers. Een stukje door de cultuur zijn er ook soms meningsverschillen tussen de collega's, maar deze zijn menselijk en niet heel groot. Er is niet te spreken van ruzie.
Samenvatten kunnen we zeggen dat de Duits-Nederlandse relatie zich heel verbeterd heeft. De twee buurlanden zijn toch erg gelijk en kunnen zo heel goed samenwerken. Als ook in ons leven speelt de Tweede Wereldoorlog geen grote rol meer en de geschiedenis is nu vergeven. Natuurlijk zijn er sommige verschillen, bijvoorbeeld in het eten of in de flexibiliteit. Maar het is niet opvallend of problematisch, omdat zich de twee landen wederzijds aanvullen. Door het leger ontstaan nieuwe vriendschappen tussen de landen en ze werken samen aan een uniforme doelstelling. Dus kunnen wir wel zeggen, ja, het klopt dat deze twee Nazis met vele andere Nazis samenwerken en de verschillen niet te groot of problematisch zijn. Nu, dat was unsere Podcast van de Duits-Nederlandse Relatie. Bedankt voor jullie Aandacht.